Dit is de schrijftraining van stap 4. Personage tot leven brengen. Welkom bij boekschrijven.nl. Ik ben Geerteke.
Ik ben Ines.
Ik ben David.
En ik ben Nanda.
En wij helpen en inspireren bij het schrijven van je eigen boek. Ines, over welk personage ben jij het meest tevreden?
Het personage wat... Ja, dat is ook het personage waar ik op dit moment mee bezig ben. Dus dan ben je er altijd blij mee. Maar het is ook een personage wat eigenlijk heel makkelijk en vanzelf uit mijn hand gerold is. Heel levendig en heel levensecht. En die me eigenlijk bijna aan de hand voert door het verhaal heen. En dat is een personage, ze heet Madeleine. En ze is een Franse vrouw tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze is een beetje een oude vrijster en ze woont alleen. En ze is een beetje eigenaardig en de kinderen die zingen liedjes over haar. En ja, daar wou ik het even bij laten.
Hoe is zij ontstaan?
Jeetje, weet je dat ik dat eigenlijk niet weet? Dat zal wel zo'n personage zijn wat in mij leeft. Haar verhaal gaat heel erg over gemiste kansen. Ze heeft niet op tijd voordat de oorlog uitbrak een vriendje aan de haak weten te slaan. En ze heeft wel een keer de laatste avond voor de mobilisatie in het hooi gelegen met iemand. En voelt zich daar nog vreselijk raar onder. Is op het moment suprême weggerend. Heeft geen kinderen. Al haar vriendinnen van vroeger hebben wel kinderen. En ja, voelt daar ook wrok over. Ja.
Maar jij zegt net, het zijn allemaal elementen die jij herkent in jezelf.
Ja, voor een deel wel. Ja, ik kan er een heel belangrijk stuk van mezelf in kwijt. Ja. En niet dat ik een wrokkige oude vrijster ben. Maar wel dat stukje, ik heb geen kinderen bijvoorbeeld. Wat ja, op een andere manier ontdekt dat, nou ja, liefde niet alleen maar op die manier wordt doorgegeven. Als ik het zo even samen mag vatten. Ja, ze is heel, ik vind haar heel erg leuk ook. Ze is een leuk mens. Dan, ik geniet van met haar toeven. Ja.
En hoe moet ik me dat voorstellen? Je staat op en zij staat met je mee op. Is het als je eenmaal zo'n personage tot leven komt, is ze er dan constant bij? Zit het constant in je hoofd?
Nou, misschien wel. Ja, maar dat geldt wel voor al mijn personages, hoor. Maar dit personage staat wel heel dicht bij me. Ik snap heel veel van. En ik kan wel. Het blijft ook voor een deel gewoon een mysterie hoe zoiets ontstaat. Ik bedoel, het is ooit ontstaan met het idee van een vrouw vindt een klein kind. En heeft eigenlijk de pest aan kinderen. En ziet zich toch gedwongen om dat kind in het huis in te halen. En daar ontstaat iets waar ze helemaal niet op gerekend had. Dat is in feite de kern van het idee wat ik kreeg.
Je gebruikt dus een thema in eerste instantie. Eén zin bijvoorbeeld als startpunt.
Ja, in dit geval was dat het eerste wat er was. En dan later ontstaan er andere dingen. Komen erbij en die blijken daar gewoon helemaal bij te passen. Ja.
Hoe werkt dat bij jou, David?
Hoe personages tot stand komen? Eigenlijk vrij vaak vraagt het verhaal om een bepaald personage.
Dus jij begint met een verhaallijn op te zetten?
Nee, niet per se, maar ik heb wel een hoofdpersoon. En in mijn boeken is dat wel altijd het belangrijkste, wat die hoofdpersoon meemaakt en wat de ontwikkeling van die persoon is door het boek heen. En mijn bijpersonages die bestaan eigenlijk alleen maar bij de gratie van dat ze iets vertellen over de hoofdpersoon. Ze laten iets zien van de hoofdpersoon. Dus als ik een bepaald aspect van mijn hoofdpersoon aan het licht wil brengen, dan heb ik een ander personage nodig om dat uit te lokken. Dus op die manier komen de personages vanzelf het boek binnenlopen. Van, hey, heb je mij misschien nodig? Oh ja, goed, kom er maar bij.
En als je kijkt naar al jouw romans die je hebt geschreven, welk personage is je het meest bijgebleven?
Ja, dat was eigenlijk wel grappig, want jij stelde net die vraag aan Ines. En toen begon ik daar voor mezelf ook over na te denken. En toen kwam echt een heel scala aan personages uit mijn tweede roman, Hexam, kwam voorbij. Wat een roman is waar ontzettend veel lijpe lui in rondlopen. En wat eigenlijk een heel erg uitgesproken boek is. En een boek wat ik ook op een behoorlijk feestelijke manier heb geschreven. Met heel veel plezier. En met heel veel extremen. En toen bedacht ik van, maar eigenlijk in mijn laatste roman dan. Die heet Pooldrift. En dat is eigenlijk een heel ander soort boek geworden. En daar bedacht ik me toch ook een beetje, nou niet dat het zweet me uitbrak, maar ik moest wel denken van, hé, daar zit eigenlijk veel minder van dat pleziervolle schrijven in. Veel minder personages die echt een enorm eigen smoel hebben.
Maar is dat nodig om een levensecht personage te ontwikkelen?
Nou, in die korte periode dat jij en Ines... Ik zat dus ook niet op te letten wat jullie allemaal aan het zeggen waren. Begon ik me wel af te vragen van ja, in Poldrift, mijn laatste boek, is het allemaal veel rustiger aan. Maar dat is ook meer omdat het een boek is waarin de ideeën veel belangrijker zijn. En de hoofdpersoon is eigenlijk ontzettend met zichzelf bezig. Waardoor de personages... Nou, zijn hoofdpersonen dat regelmatig hoor, moet ik erbij zeggen. Maar die personages in dat boek die zijn eigenlijk nog veel dienstbaarder. En doen het veel rustiger aan om de problematiek van de hoofdpersoon te laten zien. Heb je daar wat aan?
Ja, nee, ik vind het vooral interessant om te zien hoe zo'n personage ontstaat. Of je begint dus bij de gebeurtenissen. Dus je hebt een plot bijvoorbeeld, wat je per se, of dat je begint bij een personage.
Ja, kijk, ik wilde dan gewoon, in mijn laatste boek moest een vader zijn. En ik wilde gewoon echt een soort haatverhouding tussen die vader en die jongen. Ja, dan is het makkelijk schrijven hoor. Want alles waar die vader een hekel aan heeft, dat doet die jongen. En alles waar die jongen de pesthekel aan heeft, daar komt die vader mee aanzetten. En het loopt gewoon voor geen meter. En je wilt gewoon steeds weer naar die scènes toe waarin het schrijnt en waarin het pijnlijk is. En die zijn leuk om te schrijven. En ja, kom maar op. Dus ja, proberen de tegenstellingen op te zoeken.
Maar dan begin je dus eigenlijk wel met een idee. Met een idee, ik wil een vader en een zoon die niet goed met elkaar kunnen vinden. En dan zoek je daar de juiste personages bij.
Of? Ja, het begint eigenlijk met het idee dat, vind ik, in het Westen steeds meer mensen eigenlijk moeite hebben om zin te geven aan hun leven. En dan heb ik zo'n jongen, een hoofdpersoon gecreëerd, die eigenlijk ook een doel mist om voor te vechten. Ja, dan moet hij wel een beetje een lapswans worden. En in wiens ogen is hij dan een lapswans? Want dat moet ook.
Ja, ja.
Oké, dan in de ogen van die vader.
Maar hoe maak je hem dan tot een lapswans? Wat voor ideeën? Hoe
nou, het mooie is dat hij helemaal geen lapswans is, maar dat zijn vader het wel vindt. En er zijn meer mensen die dat vinden. En de dubbelheid van een personage, namelijk, ja, je kan zeggen het is een lapswans, maar als je hem hoort praten over de dingen, dan denk je van nee, hij is ontzettend betrokken bij de dingen. Hij weet alleen niet goed wat hij wil. Die dubbelheid, dat maakt een personage interessant. En daar hebben we het nu dus ook over, hè? Een personage tot leven brengen. Ik vind dat een personage tot leven komt als er meerdere dingen tegelijkertijd in dat personage verenigd zijn. En lang niet alle personages hoeven dat te hebben. Want er zijn genoeg bijpersonages die gewoon eigenlijk maar één aspect representeren. Maar je hoofdpersoon en misschien ook een paar belangrijke bijpersonages, die moeten wel degelijk bijvoorbeeld twee dingen tegelijk willen. Zodat die lezer
gaat schuren. Hè? Dat het,
ja, en dat die lezer ook meegaat van, hey, wat zou ik doen? In zo'n, en dan heb je de lezer van, oké, hey, hij gaat meedenken, of zij.
Ja. Nanda, hoe worden bij jou jouw personages interessant?
Nou ja, ik schrijf wel in een ander soort genre, want het boek wat ik heb geschreven is dus een non-fictieboek. Dus dat zijn echt mensen die ik ontmoet heb. En dus ik verzin ze niet. Natuurlijk pas je ze altijd een beetje aan, zodat ze veel duidelijker worden. Anders gaan alle vrouwen een beetje op elkaar lijken. Dus je licht wel bepaalde eigenschappen uit om ze naast elkaar te kunnen zetten. En het boek waar ik nu mee bezig ben, dat hoofdpersonage, dat ben ik dus eigenlijk zelf. Dus dat ben ik als klein meisje. Dus, dus zo is dat personage is echt vanuit mezelf ontstaan. Het is wel grappig, want het is nu wel echt een personage. Het voelt steeds minder dat ik dat ben. Ik wilde heel graag een fictieverhaal gaan schrijven, maar ik wist echt niet waar ik moest beginnen. En ik was toen op een meditatieretraite. En in die meditaties kreeg ik steeds het beeld van een klein meisje. Zag ik voor me. Het kwam gewoon steeds terug. En het werd me op een duur duidelijk dat ik dat zelf was. Ik leek daarop. Blonde haren, blauwe ogen, er was zee. Ik denk van, laat ik eens met dat meisje gaan beginnen. Ik heb geen idee wat ze te vertellen heeft. Ik weet ook niet waar het verhaal over gaat. Maar laat ik eens over dat meisje gaan schrijven. En ben ik ook vanuit haar perspectief gaan schrijven. Nou, dat was vrij overrompelend.
Dus ook vanuit het kindperspectief. Dus ja. Ook qua praatstijl.
Ja, precies. Nou, eigenlijk ik ben heel laat begonnen met praten. En ik vond dat een heel interessant gegeven. Ik denk, waarom is dat een keuze van een kind? Ja of nee? Ging dat vanzelf? Hoe was dat? Ik vond dat zelf heel interessant. Een kind dat niet praat. Waarom is dat? En wat gebeurt er dan in dat hoofd? Dus ik ben eigenlijk in het hoofd van een kind gaan zitten. Van op een leeftijd, zo zeg maar rond 3 jaar. Dat een kind eigenlijk al begint met praten. Maar dat kind zegt niks. En toen ben ik daarin gegaan. Nou, er kwam een hele belevingswereld kwam tevoorschijn.
Wat hielp jou om in dat kind te kruipen?
Ja, eigenlijk was het heel simpel. Het was heel simpel. Ik begon gewoon van, ik zit op het achterdek. Ik woon op een schip. En ik zie dit en dit. Ik ben gewoon vanuit ik, heb ik mezelf in een situatie gezet. Gewoon beschreven wat ik zag. En toen kwam de rest vanzelf.
En heb je dingen moeten weglaten en aandikken? En zo ja, welke?
Ja, dat is eigenlijk pas veel later gekomen. In het begin was het meer ontdekken van, hey, wat gebeurt daar? En toen ontdekte ik dat ze dus helemaal gek was van die letter O. En dat ze daar de hele tijd mee bezig was. Dus daar heb ik een hele tijd over geschreven. Totdat ik inderdaad op het punt kwam van, oké, dat is heel leuk en interessant en boeiend dat zo'n kind zo'n hele eigen wereld heeft. Maar zodra ze daar niet uitgehaald wordt of niet geconfronteerd wordt met een buitenwereld, is het niet zo interessant. Dus toen ben ik gaan zoeken van oké, dat is haar schat. En wat en dat heb ik dus inderdaad aangedikt. Zo van, dat kan ze heel goed. Maar wat kan ze nou niet? Weet je wel, wat is haar blinde vlek? Wat lukt haar niet? En dat was dus contact maken met andere mensen. En dat heb ik ook om een duur aangescherpt. Door allerlei echt letterlijk haar in situaties te zetten. Dus in het begin heb ik vooral vanuit mezelf helemaal vrijgeschreven. Gewoon kijken wat er ontstond. Totdat ik dacht, nu is er meer spanning nodig. En toen ben ik meer gaan denken. Dus oké, laat ik haar nu eens in een situatie zetten waarin het ontzettend frustrerend is dat zij niks zegt. Dus dat ze ergens van beschuldigd wordt wat ze niet heeft gedaan. Of iemand anders waar zij voor wil opkomen, maar wat haar niet lukt. Zo, en ja, op die manier heb ik het eigenlijk aangescherpt.
Op die manier ontstaan dus ook die bijpersonages.
Ja, inderdaad. Dat is een beetje wat David zegt. Van je hebt dus, je moet laten zien dat zij niet kan communiceren of dat ze dat heel moeilijk vindt. Dus heb ik iemand nodig die haar heel sterk uitdaagt.
En die werk je dan ook niet helemaal uit, net als David, of wel?
Dat hangt er een beetje van af. Er is één die ik wel, dat is echt duidelijk mijn tegenspeler. Dus daar gaat het boek bijna net zoveel over als over mij. Dus die werk ik wel meer uit. Maar goed, er zijn ook weer andere figuren. Daar heb je ook weer gradaties in natuurlijk. Sommigen die doen, ze komen af en toe spelen. En één is gewoon heel erg mijn rivaal. Dus die werk ik wel wat verder uit, ja.
En Ines, hoe komt een personage nou echt van het papier af?
Ja, daar zat ik ook over na te denken. Want het is klopt, tegenstrijdigheid introduceren is heel belangrijk. En of tweestrijd of omstandigheden bedenken waaronder dat personage in de knel komt. Dat zijn meer de, noem ik, de mechanische trucs en die werken. Je kunt het op heel veel manieren doen. Ik merk voor mij dat, nou ja, ik ben op een bepaalde manier een luie schrijver. Dat personage moet me boeien. Net zoals als ik mensen ontmoet. Ze moeten iets met me doen en dat kan ik niet vaak zeggen wat het dan precies is. Maar met dat personage wil ik verder. En daar zit genoeg in voor mij om een hele tijd mee door te brengen. En dat is bijna net als mensen ontmoeten. En er zijn ook personages die ik bedacht heb waar ik het gewoon niet lang genoeg mee uithoud. En ik denk ook dat voordat ik ga lopen bedenken of een eventuele lezer geïnteresseerd is in mijn personage, ik moet allereerst geïnteresseerd zijn. En dan wordt het schrijven ook een feest naast het geworstel wat er ook is. Ja. En dan komt het tot leven.
En hoe voorkom je dat je in clichés vervalt?
Dat is heel makkelijk. Clichés, daar moet je mee beginnen, bijna. Ik begon met een verbitterde oude vrijster. En gaandeweg ontdekte ik dat ze ontzettend van magnolia's houdt.
Dus weer zo'n tegenstrijdigheid ook daarin zoeken.
Ja, dat eigenlijk, want die magnolia's staan voor iets heel vurigs. Het zijn hele wellustige planten. Dus dat zit in er. En daardoor gaat ze kriebelen bij me. Ja. En ze is heel kwaad. Het is, aan de ene kant is ze opgevoed als een heel braaf meisje. Maar ze is heel boos over heel veel dingen. En dat is grappig. Dat is leuk. Ik hou van boze personages. Ja.
En hoe werkt dat voor jou, David? Om die clichés te vermijden?
Ja, je hebt het gewoon zelf in de hand eigenlijk. Dus als een personage me niet boeit, dan moet ik er gewoon iets aan toevoegen of iets aan veranderen waardoor het me wel boeit.
Dus net als beeldhouwer, dus je bent constant aan het kleden.
Ja, eigenlijk wel. Je kunt gewoon ingrediënten toevoegen of weghalen. En waar ik op afga is kijken of je toch een beetje de boel naar de randen van een persoonlijkheid kunt brengen. Dus je zult bij mij niet veel grijze muizen tegenkomen. Die niet veel te vertellen hebben. Of die heel gematigd zijn in hun optreden. Nee, ik wil graag dat de lezer, als die iets leest van mij, dat die iets leest wat hij nog nooit gezien heeft of meegemaakt heeft. Ik wil de lezer verrassen. Dus als het dan een opvliegend persoon is, dan gaat die opvliegendheid zich ook uiten in niet alledaagse dingen. Misschien gaat hij wel heel erg op zijn hand bijten als hij heel erg boos wordt of onder een stoel zitten. Ja, ik bedenk nu even twee dingen die best wel stom zijn eigenlijk. Maar ik bedoel maar dat je niet iemand met borden laten gooien. Omdat dat is zo. Dat is het eerste waar je aan denkt bij een opvliegend persoon. Dus dat eerste waar jij ook aan denkt, dat kun je heel vaak al meteen terzijde schuiven, vind ik. En toch iemand een beetje buiten de gebaande paden laten lopen. He, misschien is er wel iemand die altijd de slappe lach krijgt op begrafenissen. Of iemand die gewoon altijd moet huilen als hij een goed bord eten voor zijn neus krijgt. Ik bedoel, ik noem maar wat. En dan kun je daarna ook wel gaan nadenken. Want dat is wel grappig dat je jezelf dan iets geeft waar je eigenlijk nog niet zo goed weet waarom je dat doet. En dan heb je zelf eigenlijk een cadeautje gegeven. Dan kan je ook nadenken van waarom is hij dan zo geëmotioneerd over dat eten. Oh ja, daar zat er misschien eigenlijk wel iets bij een eerdere relatie waarin dit of dat. Hè,
bedoel. Ja, dus een gebeurtenis kan ook andersom je dus weer helpen om je karakter meer vorm te geven of diepte.
Ja, doe ik heel vaak. Want je kan soms de kans lopen als je het allemaal lineair afloopt, dat het heel erg voorspelbaar wordt. Terwijl als je gewoon een punt in de verte pakt, waarvan je eigenlijk bij God niet weet hoe je daar uiteindelijk moet uitkomen, dan kan je soms jezelf in hele rare bochten moeten wringen om dat wel voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk de kunst om het niet gekunsteld eruit te laten zien. Maar ja, dan kan het je ook iets geven.
Nanda, wat zijn nou echt valkuilen als jij bijvoorbeeld je studenten of cursisten lesgeeft? Wat zie je dat er vaak gebeurt?
Wat ik vaak zie is dat mensen dus vanuit bestaande mensen gaan schrijven. En dat ze die precies zo laten zijn zoals die is zijn. Zo in hun herinnering. Dat is een grote valkuil. Dat je zegt van ja, maar zo zijn ze echt. Zo reageren ze echt. En dat als een excuus te gebruiken om het dus ook zo op te schrijven. Dus dat het wel ook een beetje creativiteit en fantasie vraagt. En lef om een personage interessant te maken. Ik denk dat dat een valkuil is dat je te zeer bij die zogenaamde werkelijkheid wil blijven. Dat je dat toch bepaalde dingen weg moet halen of bepaalde dingen moet uitvergroten om een personage echt sprekend te maken. Ja, dat zie ik wel gebeuren. En wat misschien ook wel een valkuil is dat je er te veel over na gaat denken. Want ik ben het eigenlijk pas achteraf gaan doen. Ik heb eerst heel veel geschreven. En achteraf kon ik zien van, dus dat is die persoon zijn blinde vlek en dat is zijn kracht. En het valkuil kan zijn, als je dat van tevoren gaat bedenken, dat je soort jezelf in een stramien zet, waardoor dat personage zichzelf niet meer kan ontwikkelen. Dus ik denk in deze fase, als je personage tot leven wil wekken, dat het belangrijk is om heel veel te schrijven. Ook dingen waarvan je zeker weet dat je het eigenlijk niet zal gebruiken of dat het geen nut heeft. Dat je best veel onzin mag gaan schrijven. Puur om een personage kun je toch eigenlijk het beste tot leven brengen al schrijvend. Ik bedoel, denken helpt wel. Maar een valkuil is wel om helemaal in dat denken te blijven zitten. Om daar een soort constructie van te gaan maken. En wat ik heb gedaan, ik heb gewoon heel veel scènes geschreven. Echt veel te veel, maar dat maakte niet uit. Het was gewoon een verkenning van die persoon. Dus over en met die persoon schrijven is eigenlijk tijd met die persoon doorbrengen. En ontdekken. Al haal je er maar één zin uit, weet je wel, van dat is een interessante gedachte of dat is een interessante observatie. En dan ga je daar weer mee verder. Dus eigenlijk, ik denk dat het belangrijkste om het tot leven te krijgen is dat je er gewoon heel veel over schrijft, over die persoon. En je kan daar hele leuke experimenten mee doen. Zo van, je kan het uit verschillende perspectieven gaan schrijven. Van binnenuit en van buitenaf, in de verleden tijd, in de toekomstige tijd. Ook om dat heel breed te houden. En te kijken, want daar komt elke keer weer wat anders uit.
Ja. En je noemde net een blinde vlek. Dat is dus ook essentieel om dat wel een personage te geven.
Ja, dat denk ik wel. Ja, voor mij is dat dus wel iets wat later gebeurt. Maar wat ik eigenlijk net als voorbeeld gaf, mijn blinde vlek, dat ik dus niet wist hoe ik moest communiceren, of dat hoe mijn personage dat moet doen, dat weet zij zelf niet. Voor haar gevoel is die wereld helemaal compleet. Ze heeft helemaal niet het gevoel dat er iets mist. Dat voel je eigenlijk als lezer. Denk je, ja, leuk, maar mist er niet iets? Maar dat personage voelt dat niet. Dus dan creëer je ook weer een spanning. Als een personage zelf iets niet weet. Want dat is zo eigen. Dus in die zin, het werkt goed om vanuit een gemis te werken.
Een gemis in verlangen.
Ja, een gemis wat uiteindelijk begint zo'n personage te voelen. Hey, er mist iets. Waardoor er eigenlijk vanuit het personage een verhaal tot stand komt. Dat er automatisch een verlangen komt om iets te veranderen of om iets te vinden.
Ja, en er is dus niet één manier. Dus je kan dus op die manier vanuit een personage, maar je kan dus ook vanuit een gebeurtenis beginnen met schrijven, waardoor een personage meer body krijgt. Ja. Als ik jullie nu zo hoor.
Ja. Ja, je personage in heel veel situaties plaatsen. Dat is een beetje hetzelfde wat jij zegt. Van bij de bushalte met een mevrouw die begint over de hond. En bij het krantenkiosk en voor het nieuws waar 9/11 net voor haar of zijn ogen plaatsvindt. Het kunnen ook hele, ja, het hoeft helemaal niet dramatische dingen te zijn, maar zo inderdaad verken je je personage. En soms zit er materiaal bij wat je later kunt gebruiken of herschrijven.
Dus je hoeft niet van tevoren een biografie helemaal te schrijven?
Kan.
Dat is ook een manier. Kan.
Ik zou zeggen, niks is of, doe het allemaal. En het is ook leuk. Ik bedoel, ik moet altijd denken aan dat voorbeeld van J.K. Rowling, die 10 jaar bezig is geweest om die hele wereld van Harry Potter op te bouwen, nog voor ze de boeken ging schrijven. En ik zou wel eens willen weten wat ze allemaal gedaan heeft. Ja.
Ik zou er wel echt behoorlijk ongeduldig van worden, hoor.
Ja?
Om 10 jaar lang zonder echt te beginnen met scènes schrijven, een beetje bouwen aan zo'n, zo'n wereld. Ik zou er echt niet aan moeten denken, werkelijk. Ja. Nee, ik schrijf ook echt heel weinig wat niet in het boek, wat niet voor het boek bedoeld is.
Ja. Ja.
Uiteindelijk zijn er wel dingen die misschien afvallen, maar ik schrijf bijna alles met de intentie van, nou, dit is materiaal voor mijn boek. Ik geef heel vaak opdrachten aan cursisten van, schrijf eens een brief aan je personage en het hoeft helemaal niet in je boek terecht te komen of in je verhaal. Maar zelf kijk wel link uit.
Maar lopen jullie ook de hele tijd rond met een opschrijfboekje als je rare mensen ziet, bepaalde loopjes, om dat te gebruiken?
Nee, maar ze blijven plakken. Ze blijven toch al plakken. En dat op de een of andere manier verzamelt dit zich wel op een bodem ergens in me.
En spreekstijl, want dat maakt natuurlijk ook een personage tot een bepaald personage.
Ja.
Ja, dat is heel erg leuk dat je dat zegt. Want dat is echt een van de belangrijkste dingen, vind ik. Hoe iemand praat. Dat doe je zelf al gewoon als je iemand tegenkomt. En de manier waarop die zich voorstelt. Dan vorm je eigenlijk al een beeld daarvan. De woordkeuze en zo. En ik ben ook niet iemand van de opschrijfboekjes. Maar wel als iemand op een bepaalde manier praat. Dat ik het wel meeneem. En kijk, wat een beetje. Want we hadden het net over valkuilen. Wat een valkuil is dat je iets hoort van iemand. En je denkt, oh, dat is leuk. Dat ga ik voor een personage gebruiken. Alleen misschien kan je het op dat moment helemaal niet gebruiken voor een personage. En dan is het meer gewoon de gimmick van, ha, leuk. Moet je eens kijken hoe leuk ik dat verwerk in mijn personage. Terwijl je eigenlijk wel vanaf de andere kant moet werken. Dus een personage heb je op voor een bepaald aspect nodig. Dan ga je kijken wat voor manier van praten daarbij past. Dus daar moet je wel mee uitkijken. Net als waar ik nog aan moest denken toen jij, Nanda, zat te praten over dat schrijvers soms echte mensen gebruiken voor hun personage en dat ze daar te veel aan vast blijven hangen. Wat vaak gebeurt is dat hetgeen waarom ze er een boek over willen schrijven, dat iets is wat zo spectaculair en toevallig is en betekenisvol, dat het bijna gewoon te literair is om het te gebruiken in je boek. En dat je eigenlijk datgene waardoor je op het idee bent gekomen om er iets over te schrijven, dat dat vaak toch hetgene is wat moet afvallen. Omdat, ja, je moet niet dingen te toevallig of te betekenisvol hebben, want dan is het eigenlijk niet meer bruikbaar.
Ja, dat de realiteit ongeloofwaardig wordt,
ja,
eigenlijk.
Ja, ja. En dat is soms zo moeilijk voor mensen om in te zien. Van nee, maar dat was juist waarom ik dat boek wilde schrijven.
Ja.
Ja, maar ondertussen zijn er heel veel andere mooie dingen gebeurd tijdens het schrijven. Dat je het niet eens meer nodig hebt.
Ik moest ook nog denken aan een valkuil die ik vaak zie. Van ja, mijn personage is saai. Dat mensen in feite dan al stoppen. Terwijl dat juist het punt is, of het is cliché. Dus een soort schaamte van jeetje, ja, het is weer zo'n stoere bouwvakker type. Of ja, er zijn er al zoveel van. En dus dan verwerpen ze dat personage in plaats van dat ze juist van dichterbij gaan kijken. En naar de kleine dingen, waardoor die man toch net anders is. En waardoor je een soort opening krijgt in complexiteit.
En je noemt de kleine dingen, dat ja, is dus die details.
Ja, ja. Ja.
Die maken iemand tot ja, van leven.
Ja.
Ja, ik denk ja, dat we daar inderdaad ook alweer bij een andere belangrijke valkuil zitten. Is dat je dingen concreet houdt. Vaak als een personage neer wordt gezet, dat het in hele grote termen wordt neergezet. Ze is romantisch of spannend of ze kan hier niet tegen. En ze heeft vroeger heeft ze dit meegemaakt. En meer in beschrijvende termen. Maar zoals Ine zegt, dat je gewoon iets heel concreets zoekt waarin dat tot uiting komt. Waardoor het eigenlijk veel sterker wordt. Dus dat, ja, het is een valkuil, denk ik, om in te grote termen over je personage meteen al te gaan praten.
Wat is dan een concreet iets?
Dat die de trouwring van zijn moeder draagt en die elke ochtend afdoet voordat hij aan het werk gaat.
Oh ja, goeie.
Ja, ja.
Dat is iets heel kleins. Het is ook niet, het is niet iets waarvan we meteen ook de betekenis bevroeden. Of, maar het hint in iets naar iets wat, ja, in elk geval een hele andere kant laat ja, zien.
Het zit hem dus meer in een gewoonte, ja, of in een bepaalde handeling, communicatie ja, tot anderen.
Ja. Die reclame van Fisherman's Friends vind ik altijd heel grappig. Want die laat dus ook zo'n stoere bouwvakker zien die vervolgens dan toch moet huilen omdat hij aan zijn moeder denkt. Maar die complexiteit is ook wel weer een cliché geworden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus dan moet je het in een andere hoek gaan zoeken.
Ja, die dus clichés zijn niet erg, maar nee, zolang je er maar ook mee
je
speelt.
Je moet gaan nuanceren, ja, ja. Net in een vorm gieten die nog niet bekend was.
Ines, David en Nanda, dank jullie wel. We wensen je veel plezier met het schrijven van jouw boek.